Borja. Zo, dat is een heel tijd geleden dat ik zo in jullie midden kon zijn, mocht zijn. Zoals velen van jullie waarschijnlijk wel weten, hebben we anderhalf jaar in Bulgarije gewoond. Tijdens de coronatijd zag ik het echt even niet meer zitten in België. Ik had al jaren geen les meer kunnen geven, tenminste niet fatsoenlijk les. Het grootste gedeelte van de tijd moest je dat in afstand doen. En ik was er gewoon helemaal klaar mee. En mijn vrouw zag het ook niet meer zo zitten. Dus toen hebben we na veel gebed besloten om naar Bulgarije te verhuizen. Kon een heel mooi huis kopen voor weinig geld. Prachtig zwembad erbij, wat ik nooit heb gebruikt vanwege mijn kinderen, omdat die nog te klein zijn. Hoe dan ook, ik heb in die tijd gestudeerd voor software tester. En eindelijk had ik alles klaar, ik had de opleiding klaar, ik kon een baan gaan zoeken. En er was mij verteld dat je dat in afstand kon doen. En dat klopt ook, maar pas als je ervaren bent. En ik kon wel een baan krijgen in Nederland. Had ik zoiets van, ja, als ik dan uiteindelijk toch weer terug moet naar West-Europa, dan ga ik eigenlijk liever terug naar België en ga ik weer lesgeven, want ik begon het toch ook wel erg te missen. En zodoende zijn we toch binnen tot het besluit gekomen om weer terug te keren naar België. We zijn in Antwerpen gaan wonen. Mijn vrouw wilde heel graag naar de grote stad toe. En we zijn dus nu in Antwerpen, wonen in Borgerhout. En ik kon daar meteen weer voltijd les gaan geven, dus daar was ik ook heel dankbaar voor. En ook mijn uren voor volgend jaar zijn alweer geregeld. Dus dat is een hele zegen, een hele reden voor dankbaarheid. Magitkul en de kinderen, die heb ik thuis gelaten. We hebben zelfs op schooldagen al veel moeite om de kinderen op tijd op school te krijgen. En dit was toch wel vroeg op om hier op tijd te kunnen zijn. En ik weet, als ik de kinderen meeneem, dan sta ik natuurlijk stijf van de stress, omdat ik niet op tijd zal zijn voor de kerkdienst. Dus ik heb gezegd tegen ze van, misschien is het beter als jullie maar thuis blijven. Eva, de oudste, die gaat komend schooljaar naar de eerste jaar. Ze gaat een jaartje later zijn, omdat ze een jaar in Bulgarije op school heeft gezeten. En ja, dan krijg je natuurlijk niet veel Nederlands. Dus vandaar dat ze nogal achter lag. Vandaar dat ze dus nu een jaartje achter ligt en komende september in het eerste leerjaar gaat beginnen. Onze jongste, Kate. We hebben het een week geprobeerd in de kleuterschool afgelopen maand. Geen groot succes. Groot verzet. We konden er bijna de fietskar niet meer uitkrijgen. Ze hield zich met alle mogelijkheden vast aan de fietskar, omdat ze niet naar binnen wilde. Dus toen hebben we dat voor nu maar even opgegeven. We gaan het in september opnieuw moeten proberen, want ze moet toch op een gegeven moment wel naar de kleuterschool. We merken ook wel dat ze eigenlijk wel toe is aan dat contact met andere kinderen. En dat wil ze ook wel graag, zolang mama erbij blijft. En dat is natuurlijk een beetje een probleem als je naar de kleuterschool gaat. Dus we zullen daarvoor blijven bidden en met haar blijven oefenen om even zonder mama te kunnen. En Brigitte is een opleiding begonnen om net als ik ook protestantse godsdienst te gaan geven. Dus dat is de toekomstplan, dat ze dat ook gaat doen als dan Kate ook volledig naar school gaat. Al met al ben ik echt heel blij weer terug te zijn. De lesgeven heb ik gemist en ook contact gewoon in Nederlands alles te kunnen doen. Op een gegeven moment gaat het toch wel erg vervelen als je bij elke winkel alles in het Bulgaars staat aangegeven en je kunt niks lezen. Dus dat was heel fijn, maar ook gewoon heel fijn om gewoon weer mijn broeders en zusters hier te zijn. We gingen daar in Bulgarije naar een Russisch-talige gemeente. Ik heb daar ook bijbelstudies mogen geven. Dat was heel fijn. Dat werd allemaal natuurlijk wel door de jeugd vertaald vanuit ik deed het in het Engels. De jeugd vertaalde het van het Engels naar het Russisch. En ik heb één keer gepreekt. Maar dat vind ik altijd wel een heel gedoe als je moet preken met vertaling. Dat is toch, vind ik heel lastig. Maar het was toch ook wel een hele mooie tijd. We hebben toch ook veel broers en zusters daar mogen leren kennen. En daarmee toch ook best wel, weer een fijne tijd gehad. Maar we zijn natuurlijk niet bijeen om te praten over wat ik allemaal in Bulgarije heb gedaan. We gaan vandaag stilstaan bij Lucas 7, van 36 tot 50. Ja, en ik zal het voorlezen. Ik heb de herziene Statenvertaling als vertaling genomen. En ik heb geen leesbril mee, maar ik heb het gelukkig vrij groot afgedrukt, dus het gaat toch wel leesbaar zijn. En een van de Farizeeën vroeg of hij bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseer binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad, die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseer aanlag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten, begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd, en ze kuste zijn voeten, en zalfde ze met de zalf. Toen de fariseer, die hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf, deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei, meester, zeg het. Jezus zei, een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen of 500 dinari schuldig en de ander 50. Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie hij het meest kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem, u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven. Maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden, die vele waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel lief gehad. Maar aan die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze, die ook zonde vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Laten we bidden. Ja, heren, dank u voor wie u bent. Dank u, heren, voor uw woord, waarin we kunnen leren en kunnen groeien in geloof. Dank ook, heren, voor dat we u mogen kennen als onze Heer en onze Heiland. En dat we zo mogen groeien naar het beeld van uw Zoon. Help ons, heren, om gevuld te worden met de liefde van uw Zoon, Jezus Christus. En ik vraag, heren, om zo deze dienst een zegen te laten zijn. Dat uw woord mag doordringen tot onze hart, heren. En dat we er een lering uit mogen trekken, heren, en erdoor mogen groeien. Amen. Het is een heel bekend verhaal. U had het vast al eens eerder gehoord of gelezen. En het verhaal benadrukt een belangrijk thema van de schrijver Lucas. Namelijk dat Jezus is gekomen voor de verschoppelingen in de maatschappij. Een thema wat bij Lucas heel sterk naar voren komt. Voor degenen die niet belangrijk worden gevonden. Laat me beginnen met wat observaties en achtergrondinformatie. Simon, een van de fariseërs, nodigt Jezus uit voor een maaltijd. Maar is die Heer Jezus nu echt welkom? Daar lijkt het niet op. De uitnodiging lijkt een vriendelijk gebaar, maar Simon behandelt de Heer Jezus niet op een erg respectvolle manier naar de gewoonten van die tijd. Dat kunnen we lezen in de versen 44 en 46, tot en met 46. Geen water om zijn voeten te wassen. Geen kus. En geen olie om te worden gezalfd. Het gewone welkom, dat laat Simon achterwege. En dat kan geen vergissing zijn. Dat was niet per ongeluk. Maar wat is dan de reden dat Simon Jezus zelfs maar uitnodigt, als hij eigenlijk liever dat niet had gedaan? Is het nieuwsgierigheid? Is het omdat Jezus een groot profeet wordt genoemd? Misschien wil hij zichzelf daar een oordeel over vormen. Of misschien wil hij gewoon Jezus van dichtbij meemaken. Het kan ook zijn dat hij gewoon Jezus wat beter wil leren kennen om later te kunnen bekritiseren. Om te kunnen zeggen van die Jezus, dat is niks. Eén ding is duidelijk. Het gaat niet echt van harte. Het is geen hartelijke uitnodiging voor een maaltijd. En toch, ondanks dat Jezus dit wist, sloeg hij deze uitnodiging niet af. Hij was bereid om een maaltijd te hebben met de fariseer die hem eigenlijk vijandig gezind was. Hij was bereid om maaltijd te hebben met prostituees. Met tollenaars. En hij is bereid om maaltijd te hebben met u en met mij. Jezus is waarlijk voor ons allemaal gekomen. De twistpunten van die tijd, de belangrijkste twistpunten, er zullen er waarschijnlijk meer zijn geweest. Maar twee die we heel veel tegenkomen in de Bijbel. Allereerst over de Sabbat. Komen we heel veel tegen dat er klachten zijn bij de fariseërs over dat Jezus de Sabbat schendt. Maar de tweede die misschien nog waarschijnlijk nog veel fundamenteler is, veel belangrijker is, is het evangelie dat Jezus bracht, de boodschap van vergeving. Jezus kwam met een boodschap van vergeving. En dat stuitte de fariseërs zeer sterk tegen de borst. De fariseërs die keihard hun best deden om zich zo nauwgezet mogelijk aan de wet te houden. Om keurig elk offer te brengen dat vereist werd. Om zo de hemel te verdienen. En daar komt die man uit Nazareth, die timmerman, die zogenaamde rabbi, met een boodschap van vergeving. Iedereen mag komen, want God wil u vergeven. Wat wil dat zeggen voor de fariseërs? Dat ze al die inspanning voor niks hebben gedaan? Dat ze zo nauwgezet naar de wet proberen te leven? En dat ze zichzelf zoveel plezier hebben ontzegd? Om dan te horen dat je gewoon naar de hemel kunt gaan. Op grond van genade. Oh, het maakt de fariseërs zeer, zeer boos. Het ondermijnt hun positie. Het ondermijnt al hun werk. Wat ze verricht hebben om de goedkeuring van God te verdienen. En ook in dit verhaal komt dat twistpunt weer naar voren. Ja, trouwens. Het tweede punt wat opvalt aan dit verhaal is de aanwezigheid van deze zondige vrouw in het huis van deze fariseer. Hoe kwam ze daar zelfs maar binnen? Ik heb de commentaren erop nageslagen. Het is eerlijk gezegd een beetje verwarrend, want elk commentaar had een andere uitleg daarvan. Het eerste commentaar dat ik vond was dat het normaal was in die tijd, als er een rabbi was uitgenodigd voor een maaltijd, dat andere mensen ook mochten komen om te luisteren naar wat de rabbi zou zeggen tijdens de maaltijd. Het tweede commentaar zei dat het in die tijd gebruikelijk was dat de armen bij een maaltijd mochten komen om de overgebleven voedsel op te eten. En in een andere preek over dit onderwerp werd gezegd dat het destijds gebruikelijk was dat zulke maaltijden werden gehouden in een ruimte dat wel een dak had, maar geen muren. Dat dus op pilaren stond. En dat daardoor heel gemakkelijk was om erbij te komen. Wie zal het zeggen? Wat precies de reden is dat die vrouw daarbij was, weten we niet helemaal zeker. Maar het lijkt er niet op dat dat vreemd was. Het lijkt erop dat dat niemand verbaasd was over het feit dat zij daar in ieder geval aanwezig kon zijn. Het is niet zozeer haar aanwezigheid die verbazing wekt. Het is vooral haar gedrag. Want wat gedraagt ze zich verschrikkelijk vreemd. En staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd. En ze kuste zijn voeten en zalde ze met zalf. Ze laat haar tranen de vrije loop. En ze druppelen op de voeten van de Heere Jezus. Het zijn waarschijnlijk dubbele tranen. Tranen misschien ook van berouw, van spijt van wat ze gedaan heeft. Maar ook tranen van diepe, diepe blijdschap en dankbaarheid. Want ze weet dat deze Heere haar vergeving heeft geschonken voor haar zonde. Dat ze bij de Heer is die haar niet zal wegsturen. Ondanks haar eerdere levenswijze. We weten niet wat dat was. Sommigen suggereren prostitutie. Maar het wordt voor de rest in de Bijbel niet vermeld. Het wordt alleen vermeld dat ze een zondares was. Ze kust zijn voeten. Ze maakt zijn voeten nat met haar tranen en ze droogt ze met haar lange haar. Mensen denken, stel je dat even voor. Is dat niet enorm vernederend om dat te doen? Op je knieën. Huilend op de vuile voeten van Jezus. Ze gebruikt haar eigen haar om de voeten vervolgens schoon te vegen. En tijdens alles dat alles kust ze de voeten ook nog eens een keer. Wat een vernedering ondergaat deze vrouw. Wat een manier vernedert ze zichzelf. Maar wat een enorme emotie is verscholen in haar daden. Stelt u zich dat eens voor, dat ze zo diep geraakt is. Dat het zo diep zit bij deze vrouw. Dat het haar gewoon niets kan schelen. Wat de mensen om haar heen van haar zullen denken. Ze gaat daar op haar knieën zitten. Ze huilt op zijn voeten. Ze gebruikt haar haar om het schoon te vegen. Ze kust de voeten. Wat een vernedering. En ze gebruikt daarna zalf om zijn voeten te zalven. Waarschijnlijk, wat ik uit de commentaar heb begrepen, was zalf nog weer een stuk duurder dan olie. Dus ze heeft waarschijnlijk veel geld uitgegeven om dit te doen. Om Jezus' voeten te zalven. Deze vrouw zat heel, heel diep. Er waren eigenlijk geen grenzen. Er waren geen dingen die ze niet zou hebben gedaan om eer te bewijzen aan de Heer Jezus. Wat een rare vertoning. Maar Jezus, dat is haar alles waard. Ze is zo diep geraakt door de vergeving die ze in Jezus Christus heeft ontvangen. Dat ze overloopt van dankbaarheid. Overloopt van een stuk liefde voor de Heer Jezus. Het is een vreemde vertoning voor de mensen eromheen. Het was, en denk nog steeds is, zeer ongebruikelijk dat een man zich zomaar zou laten aanraken door een vrouw die niet zijn vrouw is. Dat is vandaag de dag denk ik nog vrij ongebruikelijk. Maar zeker in die tijd was dat al ongehoord. Maar dan hebben we het niet zomaar over een man. We hebben het over een rabbi. Over iemand die toch zeker aanzien had. En we hebben het over een vrouw die bekend stond als een zondares. En Simon kan er inderdaad dan ook niet bij. Wat is dit voor raars? Simon de Fariseer kijkt vol verwondering toe en komt tot de volgende drie conclusies. Als de Heer Jezus een profeet was, dan zou hij hebben geweten wat voor een vrouw dit was. En als de Heer Jezus geweten had wat voor vrouw dit was, dan zou hij haar zeker hebben gestopt en hebben weggestuurd. Maar aangezien de Heer Jezus dit allemaal toelaat, is de uiteindelijke conclusie duidelijk. Die Jezus is geen profeet. Een echte profeet zou zoiets nooit hebben toegelaten. En in deze conclusie zie je ook iets van zijn oordeel over deze vrouw. Zij is een zondares. Zij is slecht. Maar ik ben wel een goed mens. Dat is wat er doorheen spreekt van wat hij doet. Maar de Heer Jezus spreekt de vrouw niet aan op haar gedrag. Hij laat Simon weten dat hij iets wil zeggen. Simon antwoordt heel beleefd: Meester, zeg het. En de Heer Jezus vertelt de gelijkenis van de schuldeiser. De een heeft een schuld van 500 denari en de andere een schuld van 50 denari. Nu, een denari was een dagloon. Dus 500 daglonen. Als je uitgaat van 6 werkdagen, wat in die tijd wel gebruikelijk was, dan praat je over de kleine schuld, zo'n 2 maanden schuld, en de grote schuld is 20 maanden. Maar geen van beide kunnen ze betalen. En wat kon een schuldeiser doen als er niet betaald werd? Wel, hij kon bezittingen opeisen. Maar in dat geval hadden ze in principe nog kunnen betalen. Waarschijnlijk was ook dat niet aanwezig, want ze waren dus echt niet in staat te betalen, zo staat er. Hij zou de persoon in de gevangenis kunnen laten stoppen. En betaling eisen. En dan hopen dat, dan moest de persoon in de gevangenis hopen dat er een familielid was dat voor hem zou betalen. En hij kon, als dat niet hielp, deze persoon een slaaf laten worden. Met andere woorden, de gevolgen van niet kunnen betalen waren zeer groot. Het laatste wat hij kon doen, was de schuld kwijtschelden. Iets wat overigens in het Oude Testament verplicht was in het 7e jaar, het Sabbatsjaar. Dan moest de Joodse slaaf ook worden vrijgelaten. Niet betalen kon dus hele grote gevolgen hebben. En het interessante is dat het eigenlijk niet uitmaakt of je nu 50 denari schuldig was of 500 denari schuldig was. In beide gevallen liep je een grote kans om te eindigen als slaaf. Want je kon geen van beide betalen. Maar in het verhaal focust de Heer Jezus vooral op dankbaarheid. Hoe groter de schuld die kwijt werd gescholden, hoe groter de dankbaarheid. Nu komt de Heer Jezus met de toepassing. Hij wijst Simon op de vrouw. Hij vergelijkt wat zij heeft gedaan voor de Heer Jezus met wat Simon heeft gedaan voor de Heer Jezus. Het moet een erg beschamend moment zijn geweest voor Simon. Hij is geen goede gastheer geweest. De Heer Jezus ontkent niet dat de vrouw vele zonden heeft gedaan. En laat daarmee zien dat hij wel degelijk wist wie deze vrouw was. Maar zij is vergeven. Want haar liefdevolle daden tonen haar dankbaarheid voor de vergeving die ze heeft ontvangen. Daarom zeg ik u, haar zonden, die vele waren, zijn haar vergeven. Want ze heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Dit is raar. We denken bij zondebesef aan verdriet, aan teleurstelling, aan treurigheid. En dat is een correcte reactie als we denken aan onze eigen zondigheid. Maar in de Bijbel zijn dit de sleutels naar dankbaarheid. En dankbaarheid is de sleutel naar liefde en vreugde. En dus is er wel degelijk ook voor ons vandaag de dag heel veel belang bij het ontwikkelen bij zondebesef. Want als we ons heel bewust zijn van onze zonde en we daar heel diep berouw over voelen, dan zal er ook heel veel dankbaarheid zijn bij het besef dat onze Heer Jezus Christus vergeving schenkt. En die dankbaarheid, die gaat leiden tot diepe vreugde en liefde voor onze Heer Jezus Christus. Die gaat leiden tot een verdieping van onze relatie met hem. Zondebesef is dus zeer belangrijk voor ons geloofsleven. En daarbij praat ik niet over het zondebesef bij de zogenaamde zwarte kousenkerkjes, waarbij je eromheen gehamerd wordt. Van je moet bewust zijn hoe zondig je bent. Dat is belangrijk. Maar we moeten er niet in blijven hangen. We moeten niet de hele tijd rondlopen van wat ben ik zondig, wat ben ik zondig, wat ben ik zondig. Ja, we moeten een zondebesef hebben. En we mogen er verdriet over hebben. En we mogen teruggesteld hebben. Maar het moet ook tot berouw leiden. En dan uiteindelijk tot dankbaarheid. Want die zonde die hoeven we niet te dragen, die mogen we afleggen op onze Heer en Heiland. En wat een rijkdom ligt er als we kijken naar deze vrouw. Deze vrouw die zo diep emotioneel geraakt was, dat ze zichzelf zo vernedert voor het oog van de wereld. Zo diep is ze geraakt. Zo diep zit er bij deze vrouw. Zo emotioneel is ze. Ze is bereid om zichzelf een spektakel te maken voor de wereld. Het kan er niet schelen. Ze wil eer geven en liefde geven aan de Heer Jezus. Zo diep zit het bij haar. Want ze is zich zo diep bewust van hoeveel zonden ze gedaan heeft. Maar ze is zich ook heel diep bewust van wat de Heer Jezus voor haar gedaan heeft. En de dankbaarheid zit in haar zo diep, dat ze deze acties doet. Vanuit die diepe, diepe dankbaarheid. Dus het is voor ook voor ons eigenlijk heel belangrijk om stil te staan bij zondebesef. Om ons bewust te zijn van onze zonde. Want dat is de sleutel tot dankbaarheid. Maar hoe komen we aan zondebesef? We moeten de tekst zeker niet opvatten als een aanmoediging om meer te zondigen. Dat zou een volstrekt verkeerde uitleg zijn. Dat is ook niet nodig. We doen meer dan voldoende zonde. Ons probleem is zondebesef. We zijn het ons vaak niet van bewust. En dat komt omdat we ons meestal vergelijken met de mensen om ons heen. En als we niet al te slecht zijn, ongeveer vergelijkbaar met de mensen om ons heen, is het allemaal niet zo erg. Ik ben niet zoveel slechter als anderen. Dus ik kan dat zonder dat schuldgevoel makkelijk van me afzetten. Want ik ben niet slechter dan anderen. Misschien zelfs wel iets beter. Oh, dat klopt niet. Nou. Klopt, ja. Daar is hij. In mijn tienerjaren, na de lagere school, ging ik naar de lagere agrarische school in Bressant. Dat was minder dan een kilometer van mijn huis. Een van de redenen was dat ik graag niet die school toe wilde. En een van de vakken die ik kreeg was lassen. Thuis hadden we ook een lasapparaat. Ik kon lassen. Maar op een of andere manier ging het altijd mis tijdens de les. Ik moest een lijntje trekken. Het leek nergens op. En ik wist niet wat ik fout deed. Ik ben altijd hard blijven proberen. Maar ik ben er nooit erg goed in geworden. En als ik dan naar de leerkracht toe ging, dan pakte hij mijn werkstuk en dan zat hij zijn hoofd te schudden. Zo van, oh. En dan kreeg ik, omdat ik hard mijn best had gedaan, soms een kleine voldoende, soms een onvoldoende. Maar het zag er meestal niet uit. Op een keer moest ik, laat ik nou even iets anders zeggen. Ik denk wat ik de slechtste was van mijn klas. Nu had ik geluk. De meisjes in mijn klas hoefden namelijk niet te lassen. Als die ook hadden moeten lassen en ook beter waren geweest, dan was mijn vernedering compleet geweest. Maar gelukkig, die vernedering werd mij bespaard. Op een keer had ik weer een project wat ik moest lassen. Ik ging heel zorgvuldig, heel precies. En ik heb waarschijnlijk het te lang op één plek gehouden. En opeens zag ik een enorm gat verschijnen in mijn werkstuk. Oh nee. Dus ik stond daar, ik pakte met een tang mijn werkstuk op. Ik liep naar de dompelbak om het af te koelen. Ik kop dompel het zo in. Ik stond ernaar te kijken. Ik denk van ja, ik kan aan de leerkracht vragen of ik opnieuw mag beginnen. Maar het was nogal een chagrijn, dus de kans erop was niet erg groot. En een klasgenoot komt, hij dompelt zijn werkstuk in de bak. En daarna is met grote ogen kijkt hij naar mijn werkstuk. Hij zegt, hoe heb je dat gedaan? Ik zeg, ja, ik denk dat ik hem te lang op één plek heb gehouden. Hij zegt, dat ga ik ook proberen. Hij ging naar zijn cubicle, zoep, en binnen 10 minuten hadden alle jongens grote gaten gebrand in hun werkstuk. De leerkracht was erg boos, maar ik voelde me zo'n stuk beter. Nu was mijn werkstuk niet meer slechter dan de andere werkstukken. En zo is het vaak ook met hoe wij omgaan met ons zondebesef. Als iedereen om ons heen zonder zonde zou zijn, dan zouden wij een diep zondebesef hebben. Maar het feit dat we omringd worden door mensen die ook zondig zijn, maakt het voor ons zo gemakkelijk om het een beetje goed te praten. Om te denken bij onszelf van, ach, Zo slecht ben ik niet, als ik me zo vergelijk met de mensen om ons heen. Maar het is dodelijk voor ons schuldbesef. Het is dodelijk voor onze dankbaarheid. Want we zien eigenlijk niet in hoe zondig we zijn als we ons vergelijken met de mensen om ons heen. En hier komen we bij de situatie van Simon, de fariseer. Iemand die zich heel serieus aan alle wetten van God wilde houden. Hij had vast nog nooit een ernstige zonde begaan in zijn hele leven. Natuurlijk, hij zal gezondigd hebben. Maar hij bracht zijn offers, hij deed zijn best. Hij zal ook goed bekend hebben gestaan bij de mensen vanwege zijn ijver. Maar dat was hij leeg. Hij kende geen vergeving. Hij kende geen dankbaarheid. Hij kende geen liefde. De schuld was misschien kleiner. Maar de problemen waren net zo groot als degene met de grote schuld. Beide konden door de schuldeiser tot slaaf worden gemaakt. Wie bent u? Op wie lijkt u? Bent u gevuld met dankbaarheid? Of bent u een beetje zoals Simon de fariseer? Als ik naar mezelf kijk, dan moet ik eerlijk herkennen dat ik vaak meer als Simon de fariseer ben. En dat het echt ook voor mij een stuk inspanning is. Dat ik echt me moet richten op onze Heer Jezus Christus. Want dat is hetgeen waar God naar kijkt. Dat is de eis die God heeft. Als je werkelijk goed wilt zijn, dan moet je zijn zoals onze Heer Jezus Christus. En als je jezelf daarin gaat verdiepen, als we gaan kijken wie was Jezus Christus. Als we werkelijk een relatie met hem gaan bouwen, als we dichter bij hem komen. Dan gaat stukje bij beetje onze zondigheid steeds duidelijker worden. Het is alsof je in het schemer dichter bij een lamp komt. Hoe dichter je bij de lamp komt, hoe duidelijker je gaat zien dat je vuil bent. Dat is zo een stuk met Jezus Christus. Hoe dichter je bij hem komt, hoe duidelijker het wordt dat je een zondaar bent. En dat je verlossing nodig hebt. Het is eigenlijk een trieste zaak als we als christen moeten constateren dat we in veel opzichten meer lijken op Simon dan op de zondige vrouw. Want wat een dankbaarheid had deze vrouw. Maar met dankbaarheid komt liefde. Met dankbaarheid komt vreugde. En we ontzeggen onszelf dat als we niet bereid zijn om vanuit Jezus Christus te kijken naar onze eigen zondigheid. We moeten dat niet wegstoppen. Maar we moeten bereid zijn om te kijken naar wie we werkelijk zijn in het oog van onze Heer in vergelijking met onze Heiland. In de bergrede lezen we het volgende. U hebt gehoord wat er gezegd is. Oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u, geen weerstand te bieden aan de boze. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding wil nemen, geef hem ook uw bovenkleed. En als iemand u dwingt 1 mijl te gaan, ga 2 met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt. En keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand haten. Maar ik zeg, u hebt uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. Bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Als ik dit zo lees en een beetje tot me laat doordringen, dan denk ik, wie kan zo leven? Wie kan zo leven dat mensen alles maar van je eisen en je geeft alles maar, zou op straat belanden? Jezus leefde zo. Jezus was vol van liefde. En hij was zo vol van liefde dat hij alles gegeven heeft. Voor u en mij. En dat is ons voorbeeld. En dat is waarin we onze eigen zondigheid gaan zien. Wanneer we ons met de Heer Jezus vergelijken. Het gedeelte eindigt met de volgende woorden. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook zonde vergeeft. Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Wat een prachtige woorden van deze vrouw. Laat me voorbeeld aan haar nemen. En ook ernaar streven om dat zondebesef te hebben, dat berouw te hebben en die dankbaarheid te hebben ten aanzien van onze Heer en Heiland. Want dan wordt het werkelijk, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Amen. Heer, dank u. Dank u voor uw woord, Heer. Dank u, Heer, dat u deze vrouw aan ons als een stuk voorbeeld hebt gegeven, Heer. Wat ging ze diep, Heer? Wat had ze een diepe liefde en diepe dankbaarheid jegens u? Wil ook dat in ons opwekken, Heer. Wil ook ons leiden op dat pad, Heer, waarin we een besef krijgen van onze zonde, Heer. En in berouw ook u om vergeving mogen vragen, Heer. En dan ook die dankbaarheid mogen ervaren die we zien bij deze vrouw. Want ik zal u eerlijk zeggen, Heer, ik ben jaloers op haar als ik zie hoe diep ze zat en hoe dankbaar ze was aan u. Wil zo dat er ook in ons opwekken, Heer, die dankbaarheid. Amen.